Welkom bij Radio Maria.
Kinderen van het Licht, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars. Vandaag leren we priester Christian Hahn kennen. Hij is verantwoordelijke voor de Fazenda da Esperanza in Europa. Ook gaan we in gesprek met Rob. Rob staat op het punt om het terug een leven op te bouwen na enkele jaren te hebben doorgebracht in de Fazenda. Hij getuigt en vertelt zijn verhaal. Samen met priester Christian gaan wij stilstaan bij de therapie van de Fazenda da Esperanza, recuperatie. Een hoopvolle therapie. Maar eerst, beste luisteraars, gaan we priester Christian beter leren kennen. We hebben hem een tijdje geleden opgebeld, opdat hij ons meer zou vertellen over hemzelf en over de Fazenda. En bij de start van ons gesprek hebben we samen gebeden.
God Heavenly Father, I want to ask your presence in this moment and ask that we are able to put in practice your word which you give us this day. Like in the gospel when we heard that you talked to the paralytic, that he have to stand up and go. So give us strength, give us faith, give us hope for this day. Amen.
Amen. God, hemelse Vader, ik wil op dit moment uw aanwezigheid vragen. En vragen dat we in staat mogen zijn uw woord, dat u ons elke dag geeft, in praktijk te brengen. Zoals in het evangelie, toen we hoorden dat u tegen de verlamde sprak, dat die moest opstaan en gaan. Geef ons kracht, geef ons geloof, geef ons hoop voor deze dag. Amen.
To walk in the room, don't need our permission to do what you wanna do. You're already with us, we rest in your presence, we just want you. So Holy Spirit, welcome, Jesus, have your way. The moments in your presence can change everything. And why wait for tomorrow to lift these hands in faith? And now our hearts are open, don't leave us the same. Holy Spirit, welcome. Are you welcome in this place? Perfection for your spirit to move. Don't need our religion or the things that we try to do. You're already with us, we rest in your presence, we just want you. Oh, so Holy Spirit, welcome, Jesus, have your way. Anything in the way, Forgive us for using your name for our gain, for building a kingdom, for building a brand, for seeking a platform, all castles of sand. This is our repentance, Lord, we confess that we have been prodigal.
Priester Christian Heim gaat zichzelf even voorstellen aan jullie, beste luisteraars.
I was born in Germany, in a town, it's called Meschede. It is in the area of the Sauerland, near to Dortmund. A wonderful area, in a family with two sisters. My mother, when we was born, she stopped to work and stayed at home and gave us a lot of presents by her life. And it wasn't a very religious family, of course. I was baptized. I had my preparation for First Communion and then later on, the confirmation. But I get closer to the Catholic faith by our priest in our parish. And then I started with some boys and girls in a youth group, and we had weekly meetings, and so I got closer to God, to the gospel.
Ik ben geboren in Duitsland, in een stad die Macedon heet. Het ligt in de buurt van Dortmund, een prachtig gebied. In een gezin met twee zussen. En mijn moeder, toen wij allemaal geboren werden, wel, zij is gestopt met werken. Ze bleef thuis en omringde ons met haar aanwezigheid. We waren geen erg gelovig gezin. Natuurlijk werd ik gedoopt. Ik had mijn voorbereiding voor de eerste communie en later het vormsel. Maar ik kwam dichter bij het katholieke geloof door onze parochiepriester. En toen begon ik met een aantal jongens en meisjes in een jeugdgroep. En we hadden wekelijkse bijeenkomsten. En het is zo dat ik dichter bij God kwam, dichter bij het evangelie, bij het geloof.
I had a very happy childhood and in the youth time, even in my town, up to that day when my dad died immediately with a heart attack. And I was 18, full of ideas and ideals, and And then I ask myself, when it is possible, from one second to the other, I can die. So for what I want to waste and spend my life? For things which can pass, or for something who is eternal?
Ik had een heel gelukkige jeugd. Tot die dag dat mijn vader stierf. Het was een hartaanval en hij was onmiddellijk dood. Ik was een jongeman van 18, vol ideeën en idealen. En toen begon ik me af te vragen, hoe is het toch mogelijk om van de ene seconde op de andere dood te gaan? Dus waarvoor zou ik mijn leven willen verspillen? Voor dingen die voorbij kunnen gaan of voor iets dat eeuwig is?
And in this time, I had a girlfriend. She was the daughter of the Lutheran pastor in our town. And she said, you cannot become a Catholic priest. We have to marry. Come to the Protestant church so you can marry and become pastor. But in this time, I separate myself from her and I try to start to be open for God. And then I went to military and spent the 15 months as a soldier, and afterwards I went to Brazil, and then I learned all the stuff about Fazenda da Esperança, which I can talk a little bit later on.
En in die periode had ik een vriendin. Ze was de dochter van de Lutherse pastoor in onze stad en ze zei tegen me, je kan geen katholieke priester worden. We moeten trouwen in de protestantse kerk, want dan is er geen probleem, kunnen we trouwen en kan jij prediker worden. Maar we gingen uit elkaar en ik probeerde open te staan voor God. Toen ging ik naar het leger en naar de militaire school. Ongeveer 15 maanden later ging ik naar Brazilië. En toen leerde ik alles over de Fazenda da Esperança. Ik vraag aan priester Christian als hij wat kan vertellen over het ontdekken van de Fazenda en zijn eerste ervaring met de Fazenda in Brazilië.
Well, I was in this looking for sense of life. Mm-hmm. And my parish priest, I finished the military time and I had 9 months free. Before going in priest seminary. And so I asked him, do you have an idea where I can make an experience in Brazil? I don't know why Brazil. Maybe my mother visited, my uncle, my aunt, who were working in Brazil, and she came back. I was about 10 years old, and she came back and she said, if I would not have you, and she was showing to us children, I would stay in Brazil. It is so lovely, and the people over there, they are so lovely. And maybe the small plant was putting in inside. So he gave me the address of the founder of the Fazenda da Esperança, Hans Stapel.
Wel, vertelt priester Christian, ik was op zoek naar zin in mijn leven. Ik was dus klaar met de militaire school en had 9 maanden vrij voor het begin van een voorbereidend jaar op het seminarie. Dus vroeg ik aan mijn parochiepriester, heb je een idee waar ik een ervaring kan opdoen in Brazilië? Ik weet eigenlijk niet waarom Brazilië. Misschien vanwege een herinnering. Mijn moeder bezocht mijn oom en tante in Brazilië. Zij werkte toen in Brazilië en na die korte vakantie kwam ze terug. Ik denk dat ik toen 1 jaar of 10 moest geweest zijn. En ze zei tegen ons, haar kinderen, als ik jullie niet zou hebben, zou ik sowieso in Brazilië blijven. Het is er prachtig en de mensen daar zo aardig. En misschien werd er zo een klein zaadje in mijn hart gelegd. Misschien wilde ik daarom wel naar Brazilië. Mijn parochiepriester gaf me het adres van de oprichter van de Fazenda da Esperança, een zekere Hans Stapel.
I arrived in January 89 in Brazil without speaking Portuguese, without knowing anything about drug addictions and recuperation and so on. And I only have the desire to find my way, to put in practice something from the gospel I understood. Mm-hmm. And then after 2-3 days, the parish priest told me, well, we have a house here with drug addicts. I think it will be better that you are going to live there. We have a house with another German guy and another house only with Brazilians. What do you want?
Ik kwam in januari 1989 aan in Brazilië zonder een woord Portugees te spreken en zonder maar iets te weten over drugsverslavingen en herstel enzovoort. Ik had alleen het verlangen om mijn weg te vinden, om iets van het evangelie dat ik begreep echt in praktijk te brengen. En na 2-3 dagen zei de lokale pastoor tegen mij, wel, kijk, we hebben hier een huis met drugsverslaafden. Ik denk dat het beter is dat je daar gaat wonen. Eigenlijk hebben we 2 huizen, eentje met een andere Duitsstalige man en een ander huis, maar dat is alleen met Brazilianen. Wat wil je?
And I told him, well, German, I can live in Germany, so I preferred the house only with Brazilians. And then I started, and today, looking back to this time, I can say it was something like touching the gospel. Mm-hmm. By living with these boys who made the recovering of their drug addiction, somebody came from prison, other from the streets. We was there in a small farm in the mountains of Brazil, without telephone, without any comfort. But it was the most happiest time in my life.
En ik zei tegen hem, wel, Duits kan ik spreken in Duitsland, dus ik verkies het huis alleen met Brazilianen. En toen begon ik. En nu, terugkijkend op deze tijd, kan ik zeggen dat het zoiets was als het in praktijk brengen van het evangelie. En door samen te leven met deze jongens, die van hun drugsverslaving afkwamen, leerde ik zoveel. Er kwam ook bijvoorbeeld een jongen uit de gevangenis, anderen die op straat hebben zitten leven. En we waren daar in een kleine boerderij in de bergen van Brazilië, zonder telefoon, zonder enig comfort. Maar het was de gelukkigste tijd van mijn leven.
I had only one duty to put in practice the gospel, to love moment for moment, And the next was the person who was in my front, yeah. And one day I woke up and I understood that everything which the gospel wrote is true, and that God exists. Really, not in the books, but practicing and I was touched by his love and by his presence, and it was my second conversion. Yeah, it was a baptism of the Holy Spirit, which happened in this moment.
Ik had maar één taak, één plicht, het evangelie in praktijk brengen. Lachen, moment per moment te beleven en de volgende dag en dan opnieuw de volgende dag en er helemaal te zijn voor de persoon die voor me stond. En op een dag werd ik wakker en begreep ik dat alles, werkelijk alles wat er in het evangelie geschreven is waar. God bestaat echt, niet alleen in boeken, maar echt, hij leeft, hij is er. Ik praktiseerde het evangelie en ik werd geraakt door zijn liefde en door zijn aanwezigheid en dat was mijn tweede bekering. Ja, het was de doop met de Heilige Geest die op dat moment plaatsvond.
Very unspectacle. Yeah, it was not very spectacular. I don't know the word in English, but it was very simple. Yeah, and God reveals himself to me by the poorest, by those. I went to Brazil to be missionary, and then I understood I'm very foolish. They are my missionaries. I was converted.
En het was heel onspectaculair. Ja, er was geen spektakel. Het was zo eenvoudig. En God openbaarde zich aan mij door de allerarmsten. Ik ging naar Brazilië om missionaris te zijn, om missionaris te worden. En toen begreep ik, wat ben ik dom. Zij zijn mijn missionarissen. Ik ging naar Brazilië om hen te bekeren, maar ik werd bekeerd.
I went there to help the poor. But who was the poor was me. Yeah, and they helped me in my poorness. Well, I had a good, as I told you, a good childhood, yeah. And looking to the material possibilities, my family was not very rich, but we had everything, mm-hmm. Yeah. And our poorness was the hope, maybe, and the faith, and to believe, and this was my big experience during these 15 months, which I spent from 89 to 90 in Brazil, in the first Fazenda da Esperança.
Ik ging erheen om de armen te helpen, maar ik was de arme. Ik was het zelf. Zij hielpen mij in mijn armoede. En natuurlijk, ja, ik had, zoals ik al zei, een goede jeugd. En kijkend naar de materiële mogelijkheden, ja, mijn familie was niet erg rijk, maar we hadden alles. Onze armoede, mijn armoede, lag in de hoop en het geloof, echt het diepe geloof. En dit was mijn grote ervaring tijdens de 15 maanden die ik van 1989 tot 1990 in Brazilië doorbracht in de Fazenda da Esperança.
En de Fazenda Esperança is a place of recovering and we accept drug addicts, alcohol addicts, addicts nowadays who have problems by games or with different types of addictions, and they are staying with us 12 months, mm-hmm. 1 year. It is very close to the Bible, who told us from the year of grace. Yeah, the year where every human being, every animal can pass through the holy year. Yeah. Mm-hmm. And we have three important guidelines for the recovery. It is the living in community, it is the spirituality, and it is living by our own work.
En de Fazenda da Esperança is een plek om bij te komen, om tot rust te komen. En we ontvangen drugsverslaafden, alcoholverslaafden, gokverslaafden, vele verschillende soorten verslavingen. En ze verblijven bij ons, 12 maanden, een jaar. En de gedachte van dat jaar staat heel dicht bij de Bijbel, want de Bijbel vertelt ons van het jaar van genade. Het jaar waar elk mens door een heilig jaar kan gaan. En in de Fazenda hebben we 3 belangrijke richtlijnen voor het herstel. Het is leven in gemeenschap, spiritualiteit en leven door ons eigen werk. En daar, beste luisteraars, gaan we het straks over hebben. Over die 3 belangrijke richtlijnen, basispunten bij de werking van elke Fazenda da Esperança.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving heet hij je welkom. Voel je thuis, je bent vrij. Je bent vrij. Welkom thuis, hier mag je zijn. Viert een feest. Welkom thuis.
We gaan op bezoek in Veltem. Rob is zich aan het voorbereiden om de boerderij van de hoop te verlaten. Klaar voor een nieuw leven. We bidden zeer speciaal voor hem en ook voor zijn twee kinderen, Zoe en Tiber. En Rob vertelt ons zijn levensweg.
Ja, Rob, zou je het misschien zien zitten om wat te vertellen aan onze luisteraars van hoe dat je in de verslavingsproblematiek bent terechtgekomen en hoe dat je na 4 jaar je voorbereidt om terug de wereld in te stappen, om het zo te verwoorden?
Ja, ik sukkel al heel lang met een verslaving eigenlijk. Ik is op mijn 14e al begonnen eigenlijk. Of eigenlijk niet door slechte vrienden of zo, maar ja, het zat in mijn familie ook zo. Van mijn vader en mijn broer. En ik heb dat eigenlijk een beetje meegekregen. Van huis uit. En ja, het heeft heel lang geduurd dat ik zag dat ik problemen had eigenlijk. Ik heb meer dan 20 jaar gebruikt eigenlijk. Hoofdzakelijk speed, maar ja, ook tussendoor andere dingen. En ik heb ook lang gedacht dat ik dat onder controle had. Ik heb ook nog een gezin opgebouwd eigenlijk. Ik heb 2 kinderen. Ik dacht eigenlijk lang dat ik dat onder controle had. Ik ging werken. Ik deed eigenlijk zoals elke normale mens. Maar ja, ik gebruikte dan alleen nog. Ik heb dat lang kunnen verstoppen en verbergen voor iedereen. Ja, tot op een gegeven moment mijn relatie is stuk gegaan. En toen is dat eigenlijk helemaal uit de hand gelopen, mijn verslaving. Toen ben ik extreem gaan gebruiken en ben ik eigenlijk alles op korte tijd verloren ook. Eigenlijk alles. Mijn werk, mijn rijbewijs, mijn nieuwe auto dat ik gekocht had, splinternieuw. Nog niet afbetaald. Mijn contact met mijn kinderen verloren, contact met de familie. Dus eigenlijk alles verloren. En dan een paar jaar op een heel, helemaal van de pad geraakt eigenlijk. En tot zover dat ik dakloos werd. En ja.
Ja. En dan de fazenda tegengekomen? Of
ja,
hoe is
de
dat
fazenda
verlopen?
Ben ik eigenlijk leren kennen in de paasafdeling. Ik lag op de paasafdeling en mijn kamergenoot die ging naar de fazenda. En die zei, waarom kom je niet mee? En toen ben ik mijn eerste keer naar de fazenda gekomen. Samen met mijn kamergenoot van de paas. Maar toen heeft dat maar 2 maanden geduurd. En toen is mijn oma eigenlijk gestorven. En toen heb ik de fazenda verlaten. Dat was de eerste keer. Gewoon omdat mijn oma, die heeft me opgevoed eigenlijk. Ik ben als pleegkind opgevoed ook door mijn oma. Dat was een harde klap. En ik had meer begeleiding nodig toen. Want ik had bang voor mijn eigen leven een beetje zo. Toen ben ik een half jaar een beetje rondgesukkeld nog. Heb besloten om terug naar de fazenda te gaan. Ik was weer dakloos en ik zat weer ergens. Heb ik Jan gebeld om te vragen of ik mocht terugkomen. En dat mocht. Dus toen heb ik de stap genomen om terug te komen. En mijn traject eigenlijk te goed te doen, eigenlijk. Fatsoenlijk. Mm-hmm. Ook een beetje, even te bewijzen aan mijn oma, die heeft nooit niet kunnen meemaken dat ik nuchter was eigenlijk. Dus toen heb ik eigenlijk mijn leven terug in handen genomen eigenlijk.
En dan, zoals je daar straks in de kapel vertelde, doorbijten op de moeilijke momenten?
Ja. Niet gaan lopen op de vele moeilijke momenten die je hebt tijdens dat jaar.
Is dat eerste jaar, misschien de eerste maanden of gans dat jaar, een sowieso heel intens jaar? Mm-hmm. Zoals gezegd, je moet niet gaan lopen. Is het daarna dan gemakkelijker
Het is ook veel dat je moet missen eigenlijk zo. Als je nu tegen iemand zegt, je moet een jaar binnen gaan zitten zonder gsm, zonder internet, zonder sigaretten, zonder tv, het zijn er weinigen die dat... Het zijn veel dingen die je moet opofferen eigenlijk. Mm-hmm. En dan het geloof dat erbij komt, is voor de meesten nu ook... Voor mij was het toen ook, ja, het geloof. Oei.
Ja. Eigenlijk een hele dappere stap dat je dan zet.
Ja. Maar ik zat ook met mijn rug tegen de muur. Het was oftewel verder blijven gaan op die weg. En dan was het niet goed gekomen met mij, waarschijnlijk. 90% kans. Oftewel er iets aan doen en een drastische stap nemen.
En volhouden, want dat heb je wel gedaan, hè?
Ja. Ik had ook geen andere keus. Ik moest blijven. Of het was terug naar de straat. Mm-hmm. Dus dat was misschien ook wel een ding dat me heeft geholpen, eigenlijk.
Gemotiveerd, ja. En als je nu terugkijkt op dat eerste jaar dat je hebt meegemaakt, kan je dan wel ergens trots zijn op jezelf? Want ik heb volgehouden, ik heb dat...
Nu wel. Want ze zeggen altijd dat ik ontzettend hard ben veranderd ten opzichte van hoe ik binnen ben gekomen eigenlijk. In het begin zat ik altijd op mijn kamer en ik moest van niks weten, van geen mensen weten. Of heel schuchter, heel afzijdig van de groep ook. En...
In dat eerste jaar, andere jongens zijn ook in de fazenda die hetzelfde meemaken als jou of iets dat er gelijkaardig is. Mm-hmm. Is dat dan... Iets dat zorgt dat je een band krijgt of dat je elkaar beter begrijpt? Of zoals je zegt, blijf je toch ergens op jezelf?
Nee, omdat je hebt ook veel aan de jongens ook. Die maken hetzelfde mee ook. Dus je hebt er heel veel aan ook. Mm-hmm. Ook het ding van je bent niet alleen eigenlijk.
Ja.
En ja, bij ons zit heel hard dat familiegevoel erin ook in de fazenda. Dat is eigenlijk een kleine familie. Dat is eigenlijk hetgeen dat ik altijd heb genust ook, zo. Familie.
En zijn er dan momenten dat jullie echt openlijk als familie kunnen delen, waar je mee zit op dat moment, waar je het moeilijk hebt? Of gelijk in elke familie zal er ook wel eens een ruzie zijn.
Ja, dat zou het zijn.
Dat is heel normaal. Ja. Hebben jullie dan momenten dat jullie dan een beetje kunnen opklaren of dat je even kan zeggen wat op je hart ligt in
meestal
alle vertrouwen?
Bij ons wordt dat heel snel opgeklaard. En Jan is altijd bereikbaar ook voor te praten over wat je maar wilt eigenlijk.
Maar je maar ook
dat was bij mij ook het grote ding. Ik praatte ook niet. En nu heb ik het nog moeilijk om te gaan praten. Maar ik doe dat wel zo.
Ja, maar...
Maar nog niet echt dat ik de deur plat loop, bij wijze van spreken. Maar als de nood daar is, dan heb ik dat wel geleerd om te doen.
Je kan die stap nu wel zetten.
Dat helpt. Ja. Het helpt ook wel. Het helpt jezelf ook. Maar eigenlijk zou ik het nog meer moeten doen. Meer moeten luchten wat er op mijn hart ligt.
Maar als je het al weet van jezelf, dat is al een eerste stap, hè?
Ja.
En moet je je soms dan nog forceren om die stap te zetten van ik ga met Jan praten? Of...
Meestal als het iets ernstig is, dan moet ik daar niet over nadenken. Dan doe ik dat gewoon. Maar als het over zoiets dat ik denk van is nu nog niet belangrijk, dan aarzel ik nog wel. Maar als het echt ernstig is, dan doe ik dat wel.
En je bent je nu aan het voorbereiden om...
Ja.
Buiten de fazenda te gaan wonen.
Ja.
Hoe is dat traject? Dat zal ergens ook wel moeilijk zijn, want 4 jaar in de fazenda, dat is ook niet niks.
Nee, ik ben al een tijdje bezig met dat traject, maar ja. Ik had een beetje mijn hoop gezet op het sociaal verhuurkantoor, waar ik op de derde plek stond. Maar ja, door die fusies van de sociaal verhuurkantoren heeft dat lang stilgelegen. En nu blijkt vorige maand dat ik naar de plek 73 ben verschoven. Dus nu zijn we nog een beetje aan het zoeken voor via een andere weg te gaan. Een versnelde toewijzing of zoiets. Maar ik heb geen haast.
Dat is ook wel belangrijk, denk ik. Hè?
Ik wil dat het de goede weg is en dat alles in orde is en via de juiste weg. Dat ik zeker ben dat ik...
op een goede plek terechtkom.
Ja, dat ik goed zit. Ja.
Is het iets waar je wel naar uitkijkt?
Ja, ja, sowieso. Ik hoor toch van mijn kinderen zijn ook. Ja.
Want mag ik vragen, heb je terug contact met je kinderen?
Ja, dat is helemaal terug in orde eigenlijk. Nu hebben we een beetje om de twee weken dat we... Oftewel ga ik dan naar daar, naar hun. Oftewel komen zij naar hier, na twee weken.
Mm-hmm.
Beetje, de jongste zoon had het ook wel moeilijk, zo in school. Met pesterijen. Dus die had ook wel nood aan zijn vader. Die zat ook met vragen van, waar is papa?
Tuurlijk, dus. Ja. En merk je dat je met hen terug een band op kan bouwen?
Zo, ja, sowieso. Ja. Dat was in het begin ook moeilijk. Want ja, in het begin... Ik heb 2 jaar geen contact, weinig contact gehad. Maar toen als ze merkte dat ik eigenlijk toch op de goede weg was, eigenlijk, is mijn ex ook afgekomen met de kinderen. En in het begin was het wel wat onwennig zo, maar ja, ondertussen is dat al 2 jaar geleden, denk ik, of 3 jaar. Dus dat is nu die band terug.
Het is mooi dat ze die stap heeft gezegd van kom, we gaan naar jullie vader.
Ik heb gemerkt dat als je... Ja, ze zien dat je goed bezig bent, dat je veel terugkrijgt eigenlijk. Dus ik ben met de familie toch ook contact. Zelfs met mijn moeder eigenlijk contact terug. Daar heb ik ook 20 jaar lang geen contact mee gehad, maar dat is ook terug in orde, die band. Ik ben bezig met mijn rijbewijs terug. Volgende maand mijn praktijk alleen nog.
Dan
heb ik mijn theorie heb ik al, mijn medische proeven. Dan mijn huis, dat komt ook terug in orde, dus ja.
En ga je
alles
dan...
is zo'n beetje terug hersteld wat ik verloren had, eigenlijk.
Sommigen kunnen zeggen het is lang 4 jaar, maar eigenlijk als je beseft van waar je gekomen bent, is dat eigenlijk...
Als je 20 jaar verslaafd bent geweest, is 4 jaar.
Niks, hè?
Heb je 4 jaar nodig, sowieso. Sowieso. 1 jaar is niet genoeg. Dat kunnen ze nog zeggen van jawel, maar nee. Als je zo lang verslaafd bent geweest, dus komt je niet toe met 1 jaar.
En je vertelde net, bij de Fazenda is het normaal 1 jaar recuperatiejaar, noemen jullie het.
Mm-hmm.
En dan is de bedoeling dat je een paar weken gaat kijken wat het doet als je buiten gaat.
Ja, 3 weken.
Ja. Kan je daar iets over vertellen toen jij dat deed naar je eerste recuperatiejaar?
Die stap was groot toen, ja, dat is wel... Ja, ik heb een jaar eigenlijk binnengeleefd, zo'n beetje. Ja, dat was wel, ja, die stap was groot eigenlijk een beetje, ja. Maar het is over het algemeen wel redelijk goed gegaan eigenlijk.
Mm-hmm. Maar je hebt in die jaar dan jezelf beter leren kennen, mm-hmm. wat je grenzen zijn, wat je limieten zijn. En dan horen we ook van Jan dat het vaak is dat de mensen dan... nog een jaartje blijven. Of 3, 4, 5 jaar. Voor jou is dat 4 jaar. Merk je dat voor jou die extra jaren belangrijk is geweest om nu te kunnen zeggen...
Op deze moment wel. In de eerste... De eerste, tweede jaar, dat merk je dan nog niet. Maar nu, na mijn 4e jaar, merk ik hoe sterk dat ik eigenlijk ben geworden. Hoe anders dat ik in het leven sta, eigenlijk. Ook, ja... Je merkt dat gewoon aan je eigen...
Ja, en dan als één keer dat je je huis gaat hebben waar je gaat kunnen wonen, ga je dan je rijbewijs, auto, is dan echt de bedoeling dat je volledig je leven terug opstart, werk gaat zoeken en zo verder?
Dat is de bedoeling, ja.
Ja, dat is echt wel iets om naar uit te kijken.
Ja, dat wel.
Ja. En ga je terug naar het... mooie Limburg, dat je toch wel mist.
Ja, dicht bij mijn kinderen toch.
Ja.
Ja. Ik heb nog even getwijfeld om... Oftewel kort bij de Fazenda hier in Leuven, maar... Ja, ik wil toch zo dicht mogelijk bij mijn kinderen wonen.
Groot gelijk, ja.
Zeker nu dat de jongste het zo moeilijk heeft. Dan...
Ja.
Dus, dat heeft de doorslag eigenlijk een beetje gehoven ook.
Want mag ik vragen hoe oud je kinderen zijn?
Mijn jongste wordt volgende week 12, de 15e. En mijn oudste wordt, mijn dochter wordt 17.
Oh ja.
Zoe en Tibe.
Wel, maar we gaan heel speciaal voor hen bidden en voor jou, Rob.
Dank u.
Ja, Dat het een mooie... Hoe noemen jullie dat, als jullie van de fazenda terug naar het normale leven gaan? Is het...
Daar hebben we eigenlijk geen,
naam voor. Nee, niet gelijk recuperatie. Nee. Ja. Nee. Ja, dan zou ik zeggen een mooie en gezegende heropstart van je leven.
Dank u.
Als vernieuwde mens, mogen we zeggen?
Ja, sowieso. Ja. En sowieso nog proberen contact te houden, dat is ook belangrijk met de fazenda.
Maar je zou misschien regelmatig op bezoek komen hier, hè?
Dat is de bedoeling, dat er contact blijft. Toch, ja. En als er iets scheelt, kan ik ook altijd terugkomen. Moest ik het nu moeilijk hebben, dan kan ik ook zeggen van ik ga een paar dagen naar Jan en dan...
Ja, dat is mooi dat dat blijft, hè?
Ook.
Ja. Dus eigenlijk voor altijd...
Eigenlijk na uw jaar kunt je overal, over heel de wereld, bent je welkom. In elke fazenda. Met je diploma kunt je dan...
Ja.
Eigenlijk aankloppen bij elke fazenda en heb je een bed, een onderdak.
Dat is prachtig. Dus je krijgt wel een diploma.
Ja.
Kan je nog kort iets zeggen over die diploma? Dat is iets dat iedereen krijgt na zijn recuperatiejaar? Ja. Of...
Er staat dan in dat je een jaar lang traject gevolgd en... Met spiritualiteit, gemeenschap en werk. De drie pijlers van de fazenda. Ja. Mijn eerste diploma.
Trots op?
Ja, zeker. Zeker op dit.
Moet je zijn. Ja. Dankjewel Rob, om zoveel met ons te delen.
Graag gedaan.
Letting go of every single dream. I lay each one down at your feet. Every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Oh, almighty warrior, king of the fight. No matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to move. When you don't part the waters, I wish I could walk through. When you don't give the answers, as I cry out to you, oh, I will trust in you, yeah. Truth is, you know what tomorrow brings. Yeah. There's not the day ahead, you have not seen, no. So in our things be my life and breath. I want what you want, Lord, and nothing less.
Ik heb geprobeerd deze oorlog te winnen. Ik beken. Mijn handen zijn moe en ik heb uw rust nodig. Machtige krijger, koning van de strijd. Het maakt niet uit wat ik tegenkom. U bent altijd aan mijn zijde. Wanneer u de bergen niet verzet die ik nodig vind dat u verzet. Wanneer u de wateren niet scheidt waar ik doorheen zou willen lopen. Wanneer u niet de antwoorden geeft als ik tot u roep, ik zal vertrouwen. Ik zal vertrouwen. Ik vertrouw op u.
Laten we, beste luisteraars, stilstaan bij Pater Hans Stapel, de stichter van de Fazenda da Esperanza. Wie was hij? Wel,
Hans Stapel werd geboren op 30 december 1945 in Gesseke, Duitsland, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, als zoon van Frans Stapel en Else. Toen hij nog in Duitsland was, leerde hij de charismatische gaven van eenheid van Chiara Lubich en ook de armoede van Franciscus van Assisi kennen. Hij wordt beschouwd als de vader van de Fazenda da Esperanza, een gemeenschap die evolueerde van een herstelcentrum voor drugsverslaafden tot echt een werkelijke spirituele familie binnen de katholieke kerk. En het geloof stond altijd centraal in het gezin van Hans. Elke zondag kwamen ze samen om de mis bij te wonen. En vanaf zijn eerste schooljaren wist Hans precies wat hij later wilde worden. Priester. En Hans vertelt het volgende. Ik herinner me dat ik, toen ik nog jong was en in Duitsland woonde, naar het seminarie ging om mijn middelbare school af te maken. Voordat ik filosofie en theologie ging studeren, en daar verwachtte ik een plek te vinden waar iedereen een heilige was. Maar ik werd teleurgesteld, want heiligheid stond ver af van die realiteit. Ik raakte in een crisis, een diepe crisis. Dit leidde ertoe dat ik alles en iedereen bekritiseerde. Ik volgde godsdienstlessen, gegeven door een priester die ook de rector van het seminarie was. Bij elk onderwerp stak ik mijn hand op en vertelde hem over negatieve ervaringen die hem tegenspraken. Hij probeerde me altijd te antwoorden, maar de sfeer was altijd gespannen. Op een dag riep hij me bij zich en zei dat als ik ooit nog mijn mond opendeed in zijn klas, ik van het seminarie gestuurd zou worden. Dit maakte mijn persoonlijke crisis alleen maar erger. Gelukkig voor mij woonde er een priester in het seminarie die ook Hans heette, die de Focolari-beweging had leren kennen. Deze priester besefte mijn crisis. Dus op een dag belde hij me op en zei ik moet op vakantie naar Berlijn, ik heb er eigenlijk ook nog een vergadering. Kun je me niet helpen door met de auto te rijden? Ik nam de uitnodiging aan. Pater Hans Stapel vertelt ons verder. Toen we in Berlijn aankwamen, bracht de andere pater Hans me naar het huis van een familie waar ik zou verblijven. Het was een normaal gezin. Maar de vader van het gezin zei dat ze 's avonds samenkwamen en nodigde mij uit. En op die bijeenkomst begon iedereen, van de kinderen tot de ouders, te vertellen hoe ze die dag het woord hadden ervaren. Het waren heel concrete ervaringen. Ik weet niet wat er die avond gebeurde, maar er kwam licht, genade en blijdschap in mijn hart. Ik begreep de betekenis van het woord van God op een prachtige manier. Terug op het seminarie stelde ik pater Hans voor om elkaar elke dag te ontmoeten om onze ervaringen te delen. En hij stemde toe. Terugkijkend zie ik die periode als een leerschool. Ik was de school van het evangelie binnengegaan. Ik ontdekte dat het evangelie niet zomaar een boek is, maar het woord zelf van God. En graag vertel ik u nog wat meer over Pater Hans. Pater Hans was altijd erg close met zijn tweelingsbroer, Paolo Stapel. In de jaren 70 namen ze deel aan een humanitaire hulpactie voor mensen die leden onder de burgeroorlog in Biafra, Nigeria. De groep waarbij ze betrokken waren stelde voor dat 4 mensen naar het land zouden reizen, waaronder Hans en tweelingbroer Paolo. Een paar dagen later werden ze verrast toen de schuilplaats waar ze hadden gewerkt werd gebombardeerd en alle kinderen stierven. Alle buitenlanders kregen toen het bevel om het land te verlaten. Voor Hans was het niet zo gemakkelijk om Afrika te verlaten. Maar deze crisis overwon hij. Geleidelijk aan werd het verlangen om naar Brazilië te komen duidelijk voor de broers na bezoeken en contacten met Franciscanerbroeders. In die tijd waren er medische keuringen nodig om het land binnen te komen. En Paolo ontdekte dat hij een ziekte had die hij in Afrika had opgelopen en dat het hem zou weerhouden om naar een tropisch land te reizen. Het was een zeer moeilijke tijd voor Hans, die desondanks besloot om zonder zijn broer naar Brazilië te reizen. En beste luisteraars, in een volgende uitzending leren we Pater Hans Stapel beter kennen. Beste luisteraars, laten we het hebben over de therapie van de Fazenda da Esperanza. Recuperatie. En we noemen de therapie bij Fazenda da Esperanza recuperatie. Het woord komt uit het Portugees en betekent oorspronkelijk zichzelf hervinden in het Latijn. De getroffenen worden geen cliënten of patiënten genoemd, maar recuperanten, omdat het doel van hun verblijf op de Fazenda het herontdekken van zichzelf en een succesvol gemeenschappelijk leven is. Tijdens de 1 jaar durende therapie kunnen de revalidanten hun eigen fysieke en mentale kracht hervinden. Het gaat om een proces van nieuw worden in holistische zin en is daarom meer dan een leven zonder drugs. Het gaat om het begin van een nieuw leven. Op de website van de Fazenda lezen we het volgende. De Fazenda is geen klassiek therapie- of nazorgcentrum waar professionals, alcoholisten en drugsverslaafden behandelen en afkicken. De Fazenda is een plek voor verslaafden om hun weg in het leven te vinden. Het stelt hen in staat om de liefdadige realiteit van een familie opnieuw te ervaren. Een ervaring die veel getroffenen in hun leven nog niet hebben kunnen meemaken. Dit geeft het individu nieuw vertrouwen in het leven. Net als een gezin leert het ook basispsychosociale levensvaardigheden. En Pater Christian vertelde ons daar straks over de 3 pijlers. Werk, gemeenschap en spiritualiteit. Laten we stilstaan bij een eerste pijler. Spiritualiteit. Spiritualiteit is niet het enige aspect aan de aanpak van de Fazenda da Esperanza, maar wel het belangrijkste. Spiritualiteit is de basis en het huidige punt van verbinding in elk moment en in alle activiteiten. De kern ervan is de concrete persoonlijke ervaring van Gods liefde door het doorleefde evangelie. Door de uitnodiging tot deze nieuwe levensstijl kunnen revalidanten de cyclus van de drugs, die gekenmerkt wordt door egoïsme en eenzaamheid, doorbreken. Spiritualiteit wordt in praktijk gebracht door elke dag samen een passage uit de Bijbel te lezen en een woord of motto voor die dag te kiezen om in praktijk te brengen. Ze bidden ook samen en vieren een wekelijkse of meermaals per week de Eucharistieviering. Deze oefening om zich in te werken en het samenleven, te laten leiden door de aanwijzingen van Gods woord en 's avonds de gerealiseerde daden met elkaar te delen, leidt tot de ervaring van een nieuwe vitaliteit en hoop. Een tweede pijler is gemeenschap. In een teken vol verslaving verkeren sociale vaardigheden en saamhorigheid in een rampzalige toestand. Mensen leven in conflict, onbegrip en pijn met hun naasten. Op straat zijn ze betrokken bij gevechten en geweld. Vaak is er geen liefdevolle plek. Daarom vluchten velen en vermijden ze persoonlijke ontmoetingen, vooral met degene van wie ze houden. In Fazenda da Esperanza is er geen ruimte om sociale ontmoetingen te vermijden. De interne relaties zijn zo gestructureerd dat je je wel aan elkaar moet blootgeven. Er zijn gedeelde kamers. Maaltijden worden samen gegeten. Er is geen werk dat alleen gedaan moet worden en 90% van de vrije tijd wordt besteed aan spelletjes en groepsactiviteiten. Zelfs als je een moment van stilte zoekt in de kapel, is het doel om een relatie met God op te bouwen. Dit alles is niet alleen om je zenuwen te slijten. Natuurlijk zijn er conflicten, maar deze zijn een kans voor de jongeren die moeilijkheden altijd uit de weg zijn gegaan, om te leren hoe ze deze kunnen overwinnen. En op deze manier herkennen ze hun eigen pijn en komen ze in het reine met hun persoonlijke beperkingen. Daarbij ondersteunt het woord van God hen als een hulpmiddel, zodat er een nieuwe houding kan groeien. Kleine gebaren van liefde transformeren de jonge mannen en vrouwen, die eerder alle hoop en vooruitzichten op een betere toekomst hadden verloren. Ze ontdekken de gemeenschap en hun naaste als een schat in hun leven en ervaren zichzelf als nieuwe mensen. En dit bereidt hen voor om terug te keren naar het sociale leven als zodanig. En de derde pijler, beste luisteraar, werk. Het doel van werk als educatief proces in therapie is het herwinnen van een dagelijkse structuur, fysieke kracht, creativiteit, uithoudingsvermogen en zelfvertrouwen. Het perspectief voor een nieuw leven wordt gevormd wanneer je elke ochtend vroeg moet opstaan en een verantwoordelijkheid moet vervullen. Dit geeft het werk een therapeutisch karakter. In de regel wordt er 6 tot 8 uur per dag gewerkt met verschillende activiteiten op het gebied van landbouw, huishouding, handarbeid en zo verder. En de activiteiten worden meestal in mate van het mogelijke in groepsverband uitgevoerd. Dit bevordert de onderlinge uitwisseling, het meeleven en het leerproces. Maar bovenal ontwikkel je je als een solide en nuttig lid van een groep. Er is geen routine op straat of in een verslaving. Het werk helpt om deze houding, die is ontstaan tijdens de zwerfjaren van verslaving, te veranderen. En de nadruk ligt op de ontwikkeling van de bewoners in alle aspecten. En door regelmatig te werken, bereiden de bewoners zich voor op hun terugkeer in de maatschappij als actieve en verantwoordelijke leden. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hebben we de 3 pijlers, werk, gemeenschap en spiritualiteit, voor de werking van een Fazenda da Esperanza, een boerderij van de hoop, samen overlopen.
Hier komt mijn ziel op aarde.
Er zijn dingen in het leven van een drugsverslaafde die hij aan niemand kan vertellen. Dingen die hij aan niemand mag vertellen. Omdat ze vreselijk zijn en pijn doen als je er alleen al aan denkt. Maar Darian wil over zijn donkere verleden praten om te laten zien dat er altijd hoop is. Hoe diep en lang je ook in de drugs zit. En dat het nooit te laat is om te genezen en er vrij van te zijn. En beste luisteraars, we gaan de getuigenis lezen van Darian. En omwille van persoonlijke redenen is de voornaam van deze man veranderd.
Mijn naam is Darian. Ik ben 37 jaar, kom uit Iran en woon reeds 15 jaar in Duitsland. Ik kan me nog goed herinneren hoe vaak ik mijn moeder zag huilen. Hoe vaak ik haar en mijn familie pijn deed. En tegen hen loog. Hoe vaak ik mijn familie en andere mensen bedroog en bestal. Ik herinner me nog heel goed hoe slecht ik me voelde toen ik voor het eerst naar de gevangenis ging. Hoe vernederend het was om in de vuilnisbakken te moeten rommelen om iets te eten. En om gezien te worden terwijl ik dat deed. Om in de winter op straat te slapen, om blije mensen langs mij te zien lopen in de kersttijd zonder dat ze enige aandacht aan mij besteden. Ik heb dit en andere, nog veel ergere dingen, alleen maar moeten meemaken omdat ik heroïneverslaafd was. Ik ging aan de drugs omdat ik eigenlijk een liefdeloos en betekenisloos leven had. 10 jaar lang vluchtte ik daardoor naar de drugs. Een leven met pijn, zonder waardigheid, met afgunst en haat en geweld en een verlangen naar de dood. Ik had maar één wens en dat was sterven. De reden waarom dat ik er nu kan over praten, is omdat ik al 4 jaar genezen ben. Dankzij Facenda da Esperanza. Omdat ik tijdens mijn weg in die drugs zoveel therapieën had ondergaan die niet hielpen, zat ik in 2013 in de gevangenis. En ik wachtte op een nieuwe kans die ik door de vele afgezegde therapieën niet meer kreeg. En op een dag kwam de drugsconsulent van de gevangenis langs en vertelde me dat hij een faciliteit kende die me ondanks alles een kans zou geven. En dat was de eerste keer dat ik over de Fazenda hoorde. Ik aanvaarde meteen alle voorwaarden en eisen, zonder nog maar vragen te stellen. En toen de drugsconsulent me daarheen bracht na lange onderhandelingen met het Openbare Ministerie, had ik eigenlijk geen idee wat ik kon verwachten. Niet roken. Geen mobiele telefoons. Geen televisie. In plaats daarvan gemeenschappelijke ruimtes en gebed. Er waren zowat 3 moeilijke maanden voorbijgegaan toen ik hoorde dat de stichter van de Fazenda, pater Hans Stapel, vanuit Brazilië naar ons zou toekomen. En kort voor zijn reis had hij een onderscheiding ontvangen, de Orde van Verdienste van de Bondsrepubliek Duitsland, voor zijn wereldwijde strijd tegen drugs. U kan zich voorstellen dat ik heel benieuwd was wat voor man dit zou zijn. Ik hoopte dat hij mij advies zou geven over hoe ik toch van die verslaving kon afgeraken. En toen hij aankwam, vroeg ik hem om een praatje. En hij ging hartelijk op mijn verzoek in. Ik heb gedurende 1 uur lang met hem gesproken over mijn leven. En huilde. Hij was de hele tijd stil en luisterde aandachtig naar mij. Toen ik klaar was, zei hij: Darian, ik zie verlangen, teleurstelling en verdriet in jou. En de reden waarom je drugs hebt gebruikt is niet alleen de high die je krijgt van de drug zelf, maar een onderdrukking van al deze gevoelens. Wil je jezelf van je verslaving bevrijden, dan moet je je eerst met jezelf verzoenen. Jezelf leren liefhebben. Je moet plezier hebben in kleine dingen en je voldoening niet ergens anders zoeken. Begin met liefhebben, Darian, voordat het te laat is. Ik zeg niet dat ik meteen doorhad wat ik vanaf dat moment moest doen. En ik wil ook niet zeggen dat ik meteen klaar was om het in de praktijk te brengen. Wat eigenlijk al veel van mij vroeg. Maar de houding van pater Hans tegenover mij, zijn eenvoud, de zekerheid waarmee dat hij sprak en zijn overtuiging dat iemand die zijn leven geeft en er zijn levenswerk van maakt, geen consumptiegoederen meer nodig heeft, dat heeft mij werkelijk omvergeblazen. En nu, 4 jaar later, kan ik echt zeggen dat zijn plan voor mij heeft gewerkt. Ik woon nu al meer dan 1 jaar op een fazenda in de Allgäu, als plaatsvervangend bedrijfsleider. Ik consolideer mijn ervaring met de nieuwe levensstijl en geef ook iets terug van wat ik op de fazenda heb gekregen. En ik besef hoeveel ik veranderd ben. Hoeveel ik ook ben gegroeid door deze taak. Ik ben blij en dankbaar dat ik de fazenda heb leren kennen. En dat het mij deze kans op een nieuw leven heeft gegeven. En ik kan u zeggen, mijn moeder is ook blij en dolgelukkig. Dat blijkt wel uit de tranen van blijdschap die ze laatst liet vloeien toen ik na een bezoek aan haar aan mijn terugreis naar de fazenda wilde beginnen. Ze zei, terwijl de tranen over haar wangen rolden: Darian, de fazenda is het beste wat je in je hele leven is overkomen.
Gedachten in cirkels, begin is het eind, het bleek leeg. De stap is genomen, het nieuwe gekomen en het oude voorbij. Ik ken je, jij bent mijn geliefde kind en ik roep je bij je naam. Ik ken je, kom en pak mijn hand, want ik beloof, we zullen samen gaan.
Zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Kinderen van het Licht. Volgende maand gaan we verder de Fazenda da Esperanza leren kennen.